onze hulp is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, het eerste vers. Schriftlezing is vanmiddag uit Psalm 25, opnieuw. We lezen Psalm 25. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 146, daarvan het 8e vers. Ieder zeggen in zijn of haar hart, aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu Psalm 25. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet de zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. Hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heren zijn goede tierenheid en waarheid, degenen die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heren, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en zijt mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen en zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen nu uit Psalm 25, vers 8, vers 9 en vers 10. Zie op mij een gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Vers 9, slaat mijn ellende de ogen, zie mij. En vers 10, hoed mijn ziel. Psalm 25, vers 8, vers 9 en vers 10. Intussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, het schriftwoord dat ik u met de hulp des Heren vanmiddag mag prediken, dat kunt u opnieuw vinden in Psalm 25. Ons uitgangspunt is vanmiddag vers 21. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. Dit spreekt ons van Davids dagelijkse gebed. En we letten daarbij op drie onderdelen. In de eerste plaats, een gebed is dit om een toegewijd leven. En ook om een beschermd leven, en tenslotte om en vanuit een uitziend leven. Het spreekt dus van Davids dagelijkse gebed. In de eerste plaats om een toegewijd leven. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Dat spreekt van toewijding. Toewijding wil zeggen, zoals een meisje of een jongen dat tegen haar vriend of vriendin, een jongen tegen zijn vriendin kan zeggen, ik wil er helemaal voor je zijn. Dat is toewijding. Dit is een gebed om een toegewijd leven. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Om helemaal aan u te kunnen toewijden. Het is bovendien een gebed om een beschermd leven, want we lezen dat het een gebed is dat ze behoeden. Dat betekent beschermen. En het is tenslotte een gebed om en vanuit een uitziend leven. Want het gebed is, want ik verwacht u. In de eerste plaats dus een gebed om een toegewijd leven. Wat doe je als je een lange, een gevaarlijke reis moet maken? Dan bereid je je heel goed voor. Je kijkt naar de plaatsen waar er gevaar is. Je probeert van de misstappen van anderen te leren. Of juist van wat beveiligt onderweg. En als het heel gevaarlijk is, dan zoek je om een gids of zelfs twee. Dat zien we hier in deze psalm. Het is een gebed om bescherming door zelfs twee gidsen. De ene heet oprechtheid en de andere vroomheid. Het is een gebed onderweg. Dat kun je ook al merken aan de opbouw van de psalm. Het is, je zou in het Nederlands zeggen, een ABC-psalm. Hij begint met de letters van het Hebreeuwse alfabet. En elk vers doet dat. En dat wil zeggen, er is een weg waar wijsheid nodig is. Een kralenpsalm, waar elke kraal leert van wijsheid voor onderweg, voor de levensweg. En avondmaalgangers staan voor het moment dat ze weer opstaan, weer verder gaan. Nog even, het is nog even zondag, maar daarna gaat de reis weer verder. En het is een gevaarlijke reis, want het is een weg waar veel tegenstand is. En dan is het goed om te letten om leiding en beschermers onderweg. En precies dat is het gebed van David. Hij is bijna aan het einde van deze wijsheidspsalm. Deze leidraadpsalm. Deze handreiking waarbij hij zijn volk ook bij de hand wil nemen. En hier in dat laatste van de psalm, de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, bidt hij zijn gebed om bescherming en om leiding. Door oprechtheid en door vroomheid. En gemeente, dat is een oud-testamentisch gebed, wat heel actueel is. En wat zijn vervulling heeft gekregen in het Nieuwe Testament, in de Heer Jezus. En dat daar ook steeds weer, en voor avondmaalgangers als het goed is, steeds meer ook in krijgt. Dat hij steeds weer en steeds meer van waarde wordt. Onmisbaar en kostbaar en nodig. En alles wat hij is, alles wat hij heeft, alles wat hij geeft. En laten we daarom deze middag naast dit schriftgedeelte nog een ander tekstvers houden. Zodat we steeds ook letten op de vervulling ervan van dit gebed in de Heer Jezus. Een tekstvers uit 1 Korinthe, hoofdstuk 1, vers 30 over de Heer Jezus. Die ons geworden is, wijsheid van God, rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Jezus Christus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigmaking en heiligmaking en verlossing. Hij is het en hij wordt het. En dat is precies de weg van het gebed, waarin hij het niet alleen is voor een ander, maar ook wordt voor zo'n pelgrim onderweg. Waarin hij het steeds meer wordt, waarin hij wijsheid is, dat is de hele psalm door. Dat zijn al die kralen, al die letters die spreken van wijsheid die op de mond, op de lippen van de Heer Jezus is. Mij vloeit, honing als wijsheid ook uit de mond, onderwijzend bij elke stap. Maar ook tot rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. We letten dus eerst op de beden om een toegewijd leven. Laat oprechtheid en vroomheid bij mij zijn. Dat zijn woorden die al eerder in deze combinatie in de Bijbel zijn voorgekomen. Ja, die zelfs worden gebruikt voor een mens. Job wordt zo genoemd. Job was oprecht en vroom. Oprechtheid en vroomheid bij Job. Ja, die woorden gaan we straks nog beter proeven, maar wat voor indruk maken ze op ons? Oprechtheid en vroomheid. Je kunt ze dus samenvatten in die toewijding. Oprechtheid, wij denken dan aan iemand die het eerlijk meent. Dat is natuurlijk belangrijk bij avondmaalgangers, dat er oprechtheid in je hart is. Ook daarna. Vroomheid. Daar zit iets in van dat je blijft bij wat je gezegd hebt, bij je belijdenis, met woorden en met daden. Er zit nog wel meer in, maar die indruk maken die woorden zo al in eerste instantie op ons. Job staat er, was oprecht en vroom. Dat is een hoge lat. Dat is een heilige eis. En dan kan ons direct al in het gezicht vliegen. Wie voldoet aan die hoge maatstaf? De heilige eis van de wet van de Heer Job deed dat. Is Job dan zonder zonde? Moet je naar Job zelf luisteren. Hij zegt, als ik uit de kracht gehaald word, noem maar op, ik reed langs de hooigracht, een andere gracht. En je wordt erin geworpen en je komt eruit, wat ben je vies. Maar als ik dan weer schoongemaakt word, ach zegt hij, ik kom er zo weer in terecht. Onverbeterlijk vies, onrein. En hij zoekt ook naar de oorzaak en hij getuigt ervan, in Job 14. Wie zal een reine geven uit de onreine? En dan spreekt hij over zijn moeder. We kennen haar naam niet. Maar hij bedoelt toch iemand die we kennen. En ook haar man. Dat is de moeder, dat is de vader van ons allemaal. Hij denkt dan terug, hij kijkt terug naar Adam en naar Eva. En zegt, wie zal een reine, een schone, een volmaakte, een oprechte en een vrome geven uit de onreine? Niet één. Dat kan een mens niet. En toch wordt Job oprecht genoemd. Is hij dan zonder zonde? Laten we in ieder geval opletten wie dat dan zegt, dat Job oprecht en vroom is. Kijk, hier is het een gebed. Hier is het een gebed om volkomen de Heere toegewijd te zijn. Maar van Job wordt het gezegd dat hij oprecht en vroom is. Maar wie zegt het dan? God zelf. Let op mijn knecht Job. Hij is oprecht en vroom. En natuurlijk, daar komt de Satan op af. Dat kun je tussen twee diensten al ervaren. En in de uren, de dagen hierna, dat Satan afkomt op alle belijdenis van de heilige naam van de Heer. Zo is het ook in het leven van Job geweest. De Heer geeft Satan zelfs ruimte om te beproeven het werk van genade in zijn knecht Job. De oprechtheid en de vroomheid van Job. En dat gaat niet goed met Job. Hij wordt geconfronteerd aan het eind van zijn boek. Het boek dat naar zijn naam is genoemd. Met de heiligheid van de Heer en de woorden die hij gesproken heeft. En dan gaat de hand op de mond. Ik verfoei mij daar ik stof en as ben. En dan toch zegt de Heer opnieuw. God zelf. Vrienden, jullie hebben verkeerd gesproken. Maar mijn knecht Job heeft recht gesproken van mij. Recht. En goed. Volmaakt. Kan dat dan? Ja, van Job wordt het hier gezegd. Maar als je dan de spiegel voorhoudt en in je eigen leven kijkt, dan kun je begrijpen dat David het niet van zichzelf zegt. Dat deed Job trouwens ook niet. Maar dat David daarom bidt, en daarom mag dat ook van vanmiddag. Van avondmaal tot avondmaal. Het gebed van ons allemaal zijn. Voor het eerst ook bij vernieuwing. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Laten we nog eens terugkijken naar die woorden. Oprecht en vroom. Oprecht, daar zit in ieder geval iets in van recht. Zoals het goed was in het paradijs. Zo volmaakt spreekt God zelf over Job. Wat betekent dat woord oprecht hier? Er zit iets in van, zoals een dier moest zijn wat naar de offerdienst werd geleid. Dan keurde de priester dat. Of het lam wat gebracht werd oprecht was. Dat wil zeggen volmaakt in de ogen van de priester. Je kon natuurlijk niet in het hart van een dier kijken, maar dat hoeft niet. God proeft avondmaalgangers. De priester keurde alleen de buitenkant. En ik keek of er een pootje gebroken was, die kreupel was. Of een scheur in het oor zat bijvoorbeeld. En als dat het geval was, dan was het dier niet oprecht. Je kunt dat woord, zo deed dominee Moerkerk dat, bij onze les Bijbelkunde, ook vertalen met integer. Maar dan van binnen en van buiten. Hebben. Niet zoals een priester kijkt naar de buitenkant, maar zoals God kijkt, van binnen en van buiten, oprecht, integer. Niet zoals wij het zien, maar zoals God het ziet. Volmaakt, zonder vlek, zonder rimpel, zonder verkeerde gedachten. Met rust in het hart van de emoties, ook als er verleidingen op ons afkomen, om dan oprecht, toegewijd, neig mijn hart en voeg het samen, zodat het helemaal gericht is op de vrees. Toegewijd is. Op de eer van u, o Heere. En zo niet. Ja. Dan hebben we een offerdier nodig. Ach nee. Dan hebben we een offer nodig. Dat volmaakt in de ogen van de grote God in de hemel is. En daarom bidt David hier. Laat de oprechtheid die aan mij toegerekend, die mij geschonken wordt, mij behoeden, ook onderweg van een volmaakt offerlam. Het is echt een offerwoord, het woord oprechtheid hier. Een offer dat mijn zonde, mijn onoprechtheid, mijn onreinheid, zou je opzeggen. Mijn ongerechtigheden, beleidt David hier in deze psalm. Mijn overtredingen, mijn zonden, mijn doelmissen, die van mijn jeugd en van vandaag. Laat die op dat lam, Heere. Breng ze daarop. Neem ze van mij af. Breng ze op dat lam. Laat ze daarop. Laat ze daar. Zodat dat lam in mijn plaats mijn zonde wegdraagt. Zodat u ze niet meer ziet. Achter uw rug werpt. In een zee van goede tierenheid. En vroomheid. Vroomheid. Daar zit iets in van eerlijk. Daar zit iets in van zonder leugen. Dat is zoals Nathanael was, een Israëliet die vroom was en welke in geen bedrog was. Zoals een lam onschuldig is. Een lam ligt niet, dieren doen dat niet. Laat me zo leven, Heer. Eerlijk in mijn wandel ook. In alles wat ik doe. Dat mijn buren, mijn collega's, mijn familie, het gezin, in mijn huwelijk, het oprecht mag zijn, zonder bedrog. Dan heb ik mijn hart wel tegen, maar Heere, neemt u het voor uw rekening, in dat lam, in Jezus Christus, die ons geworden is. Wijsheid van God en rechtvaardigmaking. En dan is precies het avondmaal bedoeld. In de tekenen van brood en wijn. Om me heen te wijzen naar deze Jezus. Naar dit volmaakte lam. Om wel te getuigen ook van alle onreinheid, alle verlorenheid. Van dat mishagen in onszelf. In dat toegaan naar de tafel. Om daarmee te betuigen dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat we dat in onszelf niet hebben. Dat we geen volkomen zaligheid in onszelf bezitten. Maar dat wij ons leven in handen geven. Van hem die de eerste was, die opzocht. Omdat het genade was die zocht, genade die vond. Omdat het genade was die overtuigde van zonde en verlorenheid, inwonende onreinheid, aanklevende ongerechtigheid. Maar ook heen leiden naar dat lam dat het leven is. Om te getuigen van zijn offer en de krachten van, om te verzekeren van dat ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan past hier wel dat gebed, Heere, mag de kracht van dat bloed, waarvan de tekenen van wijn die vergoten is en brood dat verbroken is getuigen, van een lam dat zijn leven gaf voor verloren schuldigen, mag dat mij behoeden, Heere. Mag dat bloed in zijn kracht en in zijn zegening mij behoeden, Heere. In mijn geweten, opdat het gereinigd wordt van dode werken. Want anders werk ik me dood en dan ploeter ik maar en probeer ik oprechtheid en vroomheid bij elkaar te sprokkelen. En het ontvalt met het glip als door de vingers weg. En daarom is dit het gebed om te leren en te oefenen van avondmaal tot avondmaal. Heere, ach, reken mijn zonde me niet toe, maar de gerechtigheid van dit offerlam. Want hij is de gerechtigheid van zijn volk en hij wordt het voor een verloren zondaar. En hij wordt het steeds meer. En dan blijft er minder van een mens over, zegt Johannes de Doper. Die ook heen wees naar dit lam. Zie dat lam Gods, laat mij maar minder worden. Maar hij meer, hij alles worden. Opdat zijn oprechtheid, zijn kunnen staan voor u. Zijn leven in handen leggen van u, o Heer, mij behoeden. En zijn vroomheid, zijn volkomen toewijding me beschermen. Onderweg, Heer, om in hem te rusten. Dat is ons eerste punt. Het zegt ons wel om de zaligheid niet bij onszelf te zoeken. Waarom geeft gij geld uit? Avondmaalgangers. Of hen die daar, als u daar niet kon komen. Waarom geeft u nog geld uit voor wat geen brood is en voor wat niet verzadigen kan? Het is dit lam dat zich gaf voor verloren zondaar. Daarom wees Johannes, zie dat lam Gods. Hij draagt zonde op zich en hij roept verlorenen tot zich. Een zegen met een toegewijd leven uit hem alleen. In de tweede plaats is het een gebed, niet alleen om een toegewijd leven, maar ook om een beschermd leven. Want we lezen, laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Dat zijn dus die twee reisgidsen onderweg, die je kunnen beschermen meer dan in Israël de Shield of David wordt genoemd, meer dan een anti-raketschild over het beloofde land. Dit kan veel beter beschermen. Tegen welke aanval dan ook. Maar het is ook een gids voor onderweg om de weg te wijzen. Oprechtheid en vroomheid als beschermers en als gids, daar wordt hiervan gesproken. Misschien kent u de geschiedenis wel van Smijtengeld of Smietengeld. Een dominee die eeuwen geleden in Middelburg leefde. Ik moest eraan denken bij de voorbereiding van de preek. Nu zeg ik wel geschiedenis, maar of het echt gebeurd is, dat weten we niet met zekerheid. Wat we wel weten is dat dit verhaal pas veel later dan Smijtengeld gestorven is, verteld is. Maar ik vertel het toch omdat het wel over twee beschermers spreekt. Of gaat het verhaal zo dat Smijtengeld geroepen wordt bij het sterfbed van iemand uit zijn stad Middelburg. En die zegt, dominee, er is iets wat op mijn hart drukt. Dat is je geweten, hè? Dat is dat, als dat niet gereinigd is van alle schuld en van dode werken, van al je proberen zelf je van je last te bevrijden, dan spreekt je geweten. Dat getuigt tegen je, dat was bij deze man. En op zijn sterfbed kon hij er niet meer aan ontkomen en hij moest zijn geweten vrijmaken. Dat leert ons direct al dat het belangrijk is om dat te doen voordat de dag van onze dood komt. Tenminste voor ieder van ons die niet weet wanneer de dag van je einde is. Dan zegt de Heere, reinig je geweten van alles wat drukt. Onderzoek je hart of er iets is wat je nog achterhoudt. Dat was hier bij deze man. En hij zegt dan tegen Smijtgat, ik moet u iets vertellen. Want zo vaak maakte u die route. En wie Middelburg kent, die kent de Penningshoek Singel. Er was een bruggetje over, vlakbij het huis van Smijtgat. En daar wachten we u op. Een vriend en ik. Een vriend in het kwaad. En we wilden u over dat bruggetje gooien, omdat u altijd zegt, dat kunnen wij niet verdragen, maar we konden niet. Altijd reisde u alleen, maar toen niet. Er waren twee mannen bij u en we konden u niet aanvallen. En nu vertel ik u dat ik het zo verkeerd heb gedaan. Ik zei al, of dit verhaal echt gebeurd is, weet ik niet. Mensen zeggen, dat moeten engelen geweest zijn. Maar dit is zeker. Dat Smijtengeld beschermd is door twee metgezellen, waarvan Calvijn ook al zei, deze twee uit Psalm 25, die meer beschermen dan welke engelen wacht ook, namelijk oprechtheid en vroomheid als beschermers in het christelijke leven. Waarom? Omdat ze niet alleen spreken van wijsheid, van rechtvaardigheid, zonder schuld voor God kunnen staan, maar ook van heiligmaking. En omdat ze een bevestiging zijn van dat woord uit de Hebreeënbrief, dat zonder heiligmaking niemand de Heere kan zien. En dat is geen wettisch drijf, maar dat is het woord van de Heer zelf. Zonder heiligmaking kan en zal niemand de Heere zien. En waarom benadrukt Gods woord dat zo? Omdat er niets tussen de Heere en zijn bruidskerk in mag staan. Niets tussen de Heere en een mens. Omdat alles wat daartussen staat, verstoort en blokkeert. Dat doet de zonde. De zonde heeft een blokkerende werking. De zonde stortte ons in adem in de dood, waardoor we niet recht voor God meer konden staan. Niemand van ons. De zonde blokkeert volkomen. Maakt ons inkt en inkt zwart voor God en onrein. En het is wel waar dat wie rechtvaardig gesproken wordt, voor wie deelt in die vrijspraak van Christus Jezus, dat er dan geen schuld meer weegt. Maar we kunnen ons wel weer bevlekken en besmetten onderweg. Weet David. Hij is hier wat later op leeftijd. Hij spreekt over de zonde van vroeger. De zonde van zijn jeugd waarvan hij weet, God heeft ze vergeven. Achter zijn rug geworpen. Denkt u er niet meer aan. U mag ze bij mij in gedachten brengen om me te verootmoedigen, maar denkt u er niet meer aan. Ze zijn wel groot. Daar moet u wel heel wat voor doen. Zo groot is mijn last. Maar doet u het, Heere. Vergeef mijn ongerechtigheden ook van vandaag. Want die zijn groot. Omdat David ervaart dat er tussen hem en God is komen te staan. Dat het scheiding maakt. En zijn geweten is nu open. Niet toen hij de zonde beging. Toen hij ze toeliet op dat dak van zijn paleis. En hij Batsheba zag. En van de ene zonde in de andere viel. En het zo waar bleek te zijn. Dat je zonder heiligmaking de Heere niet zult zien. Want zijn hart werd hard. En toen hij die zonde van de volkstelling deed, hij werd zo hard van binnen. Oh, de zonde heeft zulke verwoestende gevolgen in relaties, maar ook in het gebedsleven van David. Daarom deze psalm ook, om daarvoor te behoeden in het onderwijs wat hij geeft. En dan zegt hij in een andere psalm, psalm 32, toen die zonde me niet alleen omringde, maar doordrongen had. Toen ik de zonde gedaan had, toen kon ik het zelfs niet voor God belijden, Psalm 32. En dan zegt hij, mijn beenderen, ach, die verouderden in me. Op betrekkelijk jonge leeftijd, of op middelbare leeftijd, was ik als een oude man. Mijn botten doen me zeer in alles. En ik kon tot u niet meer bidden, Heer. Dan is je geweten niet vrij, dan ben je heel erg belast. En dan ervaar je, zoals bij David, dat de zonde scheiding maakt. Maar het lukt je ook niet om er doorheen te dringen. Daarom dit gebed. Om reinheid. Om een zuiver geweten. Om een geweten dat gereinigd en gezuiverd is op de enige plaats waar het te vinden is. Omdat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Tot een dagelijkse bedouwing en bediening. Dat is dit gebed. In dat dagelijkse gebed wat Jezus ook geeft om te bidden. Het volmaakte gebed. Niet dat het elke dag hoeft, maar het mag wel. Wel qua inhoud. Vergeef ons onze schulden. Die van mij, die van mijn lief zijn. Vergeef ons onze schulden. Ook van gisteren en van vandaag inmiddels weer opgebouwd. Omdat niets tussen een open gelegd hart en een volmaakte God en een getuigend lam in zit. Omdat ik uit die oprechtheid van dat oprechte en vrome, dat volmaakte en toegewijde lam ontvang tot bedekking, tot vergeving, tot verzoening, ach, tot heiligmaking die ons geworden is. Wijsheid bij elke stap. Rechtvaardigheid om voor God te kunnen staan. En heiligmaking in de weg, in de kracht van dit lam. Daarom dit gebed. Gebed om bescherming. Laten we dan nog op twee dingen letten. In ons tweede punt. Het is ook een gebed wat heel duidelijk tot iemand gericht is. En het is een gebed wat niet vrijblijvend is. Dat is ook onderwijs voor de weg verder. Dat het een dagelijks gebed is. Want David bidt hier tot God. U moet het doen, Heer. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. Ik leg mijn verloren, mijn lege bestaan in mezelf voor u neer. Omdat u mij beschermt. Want ik heb het zo geleerd. Uit mij geen vrucht meer. Nooit meer. In de eeuwigheid. Maar mijn vrucht die aangenaam voor u is. Wordt alleen uit u gevonden. De Heer Jezus zal laten getuigen. Over de ware wijnstok die hij zelf is. Waar de landman de vader ook in plant. En waar de Heer Jezus zelf uit bedient. Op hem is het gericht. Op de landman. Laat me daarin zijn. In hem blijven. In hem in de diepte groeien, wortelen. Waar al mijn verlorenheid wel openbaar komt. Maar ook mag de vrucht uit hem zijn. Mag ik bloeien uit hem tot uw eer. Op God gericht, op de landman. In de tweede plaats. Het is een gebed dat niet vrijblijvend is. Want dat is natuurlijk zo. Als je om bewaking vraagt, oprechtheid en vroomheid als bewakers, ja, dan ben je geen moment meer vrij. Dat kan benauwend zijn. Als je in de Hofstad, een paar kilometer verder ongeveer, hè? Ongeveer denk ik, het gebouw van de Tweede Kamer, een van de volksvertegenwoordigers hoort vertellen dat hij, hoe lang al, hè? Permanent politiebegeleiding heeft. Dan zegt hij, meneer de voorzitter, ik heb daar geen leven. Het is me ontnomen, mijn privéleven. Maar hier is het anders. Hier zegt David, laat ze altijd maar bij me zijn. En in mijn leven en in mijn hart kijken. En ze mogen echt alles zien. Ze mogen me bewaken, want juist zo krijg ik een privéleven, een persoonlijke omgang. Zo noemt David dat zelfs ook. Een verborgen omgang met u. Ze mogen alles zien. Alles monitoren. Alles signaleren. Alles rapporteren naar u, Heer. Alles. Maar het ligt open voor u. Onderzoek u het maar, Heer. Kijkt u naar binnen. En laat deze me geleiden. Ze mogen echt alles zien. Als je dat meent, hè, dat gebed. Oprecht als Nathanael, zonder bedrog. Dan heb je dus niets te verbergen. Niet in de zin dat je volmaakt bent. Dat heeft David wel genoeg beleden, die hele psalm door. Trouwens, wie meent dat hij daarin David overtreft in oprechtheid, laat hij de psalm maar weer eens opnieuw beginnen. Het is echt zo'n wijsheidspsalm. Wanneer je denkt meer dan genade te hebben om van te leven, dat je zelf nog iets mee kunt brengen, dan zegt David, begin maar weer opnieuw. Het is echt een ABC-psalm. Totdat je het diep van binnen weet, ik kan mezelf niet behoeden. Het is u alleen, Heer, die me beschermen kunt onderweg. Maar als je dan deze getuigen hebt, oprechtheid en vroomheid, en die alles van je zien, wat bewaken ze dan? Wat heeft het meest bewaking nodig in jouw leven? Wat heeft de meeste bescherming nodig bij elke stap die je zet en elke ademhaling? Er is zo'n lied wat misschien met de vakantiebijbelweek wel wordt gezongen. Bewaar mijn hand. En je hand heeft bewaring nodig. En mijn oog, want ik zie zoveel. En mijn oor, want ik luister zoveel en echt niet altijd tot Gods eer. En mijn voet, want ik kan zomaar een stap ergens naartoe zetten die ik niet verantwoorden kan. En waar die twee getuigen van zeggen, dat rapporteren we. Dat is zonde, dat is een overtreding, een stap te veel. Dat slaan we op in je geweten en we komen erop terug. Ook als je nu verhardt en verblindt. Dus we moeten veel bewaking nodig hebben. Je hand, je oog, je oor, maar wat vooral. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Trouwens ook de medische zorg van onze tijd. De Bijbel ook. Boven alles wat te bewaken is. Spreuken 4. Bewaar uw hart. Want daaruit zijn de uitgangen van uw leven. Van je hand en je voet. Je oor, je oog, je mond. Van alles wat je doet en denkt en voelt, bewaar, ja, dat weet ook de medische zorg van onze tijd. Daar hebben we zelfs een woord voor. Als iemand heel erg ziek aan zijn hart is, dan noemen we dat wat nodig is, intensive care. En dan, dat is natuurlijk op je hele lichaam gericht, maar in het bijzonder op je hart. En als je dan binnenkomt in zo'n ziekenhuis, dan kom je echt niet zomaar binnen. Als patiënt niet, dan ben je er slecht aan toe. Dan heb je intensive care nodig. Dan lig je aan allemaal slangetjes. En als je dan op bezoek komt, dan zie je die slangetjes en dan hoor je allemaal geluidjes. En dan zie je grafieken heen en weer flitsen. Intensive care. Het wordt allemaal gemonitord. Allemaal gerapporteerd. En als dan er herstel mag intreden, hoe goed is de Heer als hij een begin van herstel geeft aan iemand die zo intensive care nodig heeft. Dan is de zorg nog niet voorbij. Dan staat er een team klaar. En dat zegt, u moet opletten, geachte patiënt. Wat zijn uw gewoonten? Hoe gebruikt u uw mond en uw neus? En uw ogen en uw oren? Rookt u? En wat is uw dieet? Bewaar het. En bewaak het boven alles wat te bewaren is. Pas uw leefpatroon, uw lees- en uw rookpatroon aan. Op wat goed is voor uw hart. Dat is wat hier in dit gebed meeklinkt. Het is niet vrijblijvend. Hoe is je eetpatroon? Hoe is je rookpatroon? Hoe is je lees, je luister, je kijkpatroon? Je drinkpatroon? Allemaal van die patronen waarvan de Heer zegt, als je bidt dit gebed, laat oprechtheid en vroomheid meekijken in mijn leven. Dan kijken ze mee en je kunt er overheen zondigen. Natuurlijk kan dat hou je lang vol, maar niet altijd. Er komt een moment dat al die getuigen rapporteren. En ons gebed is dat de Heer geeft dat het op tijd gebeurt. In dwaze wegen die we kunnen. En het mag ook jou, het mag ook uw gebed zijn. In het lezen van deze psalm. En ben je onverbeterlijk? Bid dan maar opnieuw en kom dan maar weer bij vers 21. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Ach, en dan kun je denken. Wat is dat streng. En dat is ook zo. Gods eis is streng en rechtvaardig. En toch zegt hij, uit de mond van zijn zoon, kom herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. Leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Opdat je een zacht hart krijgt. En dan, neem mijn juk op u. Klinkt het streng? Dat juk is zacht. Veder licht. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Er is al een ander juk. Het juk van de zon. Klinkt aangenaam in het begin. Heel aantrekkelijk. Maar het brengt de zonde. En je kunt er niet mee verder gaan. Het laat je bestaan en je hart zo leeg. En het besmeurt je, het maakt je onrein. En je weet het en je beeft voor de heiligheid van God en dan probeer je weg te vluchten. Dat is een hard bestaan. Dat is een hard juk. Het juk van de zonde. Mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Waarom geef je geld uit voor wat geen brood is? Waarom leun je op wat geen steun biedt? Waarom proef je van wat niet verzadigen kan? Wat is je leespatroon? Hoeveel tijd neem je voor mij, zegt de Heer? Met aandacht, met je hart erbij. En dan weet ik wel dat het heel moeilijk is in de tijd waarin wij leven. Dat het steeds moeilijker is met al die informatieprikkels om je te concentreren. Maar heb je het geprobeerd en doe je het echt? En bid je al om vroomheid en oprechtheid die helpen om stil te worden voor God? Dat wil de Heer gebruiken. En dat is geen grond. Maar het is wel stilte en aandacht waarin hij wil werken. En hij dat wonder van zijn genade wil planten, wil onderhouden. Tot vernedering van een mens, maar tot heerlijkmaking van zijn genade. Tot zijn werk dat volkomen is. We zingen, en we doen dat uit Psalm 85, we zingen het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, het derde vers. Letten vanmiddag op Davids dagelijks gebed om een toegewijd leven, een beschermd leven, maar ook om en vanuit een uitziend leven. Want we lezen over zijn uitzien. Want ik verwacht u, We zijn nu aan het slot van de psalm gekomen. Een psalm die vol wijsheid is. En wat verwacht je aan het slot van zijn psalm? Misschien wel zoals het avondmaalformulier eindigt in de hemel. En daar richt David zich wel op. Ik verwacht u. Maar hij heeft volop oog voor de werkelijkheid. Juist ook hier aan het einde van de psalm. De psalm eindigt met een gebed om verlossing. En een gebed van de koning persoonlijk en voor wie hem lief zijn en hem toebetrouwd zijn. Hij laat zijn gebed opkomen uit de diepte. Verlos uit benauwdheden. En dat doet hij om zijn persoonlijke benauwdheid, terwijl hij de psalm gezongen, overdacht heeft en gebeden heeft voor Gods aangezicht. Spreekt hij aan het einde van de psalm al in vers 17, we zongen het ook, over benauwdheid van zijn hart. En tegelijkertijd heeft hij oog voor andere mensen ook. Hij heeft rijk gesproken over de genade die bij de Heer is. Maar weet in zijn hart, het kan nog zo benauwd zijn. Maar ook bij zijn volk, zoals ook dominee Dekker en Marita Dekker in Israël ook zo vaak bidden. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Nazareth, Ilet, alle die zijn toebetrouwd, Heere, verlossen. O God, verlos Israël. Waar alleen maar vijanden rondom die kleine stip op de kaart zijn. Maar verlos Israël overal waar dat echte Israël is. Waar u met dat genadeverbond verder gaat, nieuwelingen toebrengt. O God, verlos ze, want ze leven nog in dat ondermaanse, onder de maan. In dat aardse bestaan met zoveel vijanden. Verlos ze, Heren. Dat is hier het gebed. Voor zichzelf en voor anderen. Het is goed om op dat gebed te letten, want vanuit die diepte gaat dat verlangen, die verwachting, dat uitzien zo blinken en zo schitteren. En daarom is het goed om dat in te kleuren. Mag ik het zo zeggen in de preek vanuit hoe Gods woord het zelf aangeeft? Hoe David daar zelf persoonlijk over bidt. Vers 21 staat tussen vers 22 en 17 in als het gaat om die diepte. De benauwdheid van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. En Luther zegt ervan over benauwdheid die zich wijd uitstrekt. Er zit een tegenstelling in. Dan kun je merken dat Luther een man was die veel met taal bezig was. Dan zei hij benauwd en wijd uitstrekken. Daar zit een tegenstelling in. En dan buiten het beeld van een gevangenis. Een gevangenis is ontzettend benauwd. Ik heb wel eens gehoord van iemand die vrijwillig zich opsloot in de gevangenis. Die ging naar binnen en hij rukte de deur dicht en de sleutel zat aan de buitenkant. Weet je de naam van die mens? Adam. Die sloot zich op in de gevangenis van verlorenheid, van Godverlatenheid, van eenzaamheid, van pijn en zonde en schuld. En hij sloeg de deur dicht. Hij zei, ik wil nooit meer met God te maken hebben. Ik regel het nu zelf. Wat is dat benauwd? Zo benauwd dat de benauwdheid veel verder reikt dan de muren van je gevangenis. Als de Heere in je hart laat kijken. En dan bid je, o God, verlos mij. Verlos mij, Heere. Ik verwacht u. Ik heb er in mezelf geen grond, geen reden toe. Maar maak me vrij. Voer me uit mijn ellende. Mijn benauwdheid heeft zich wijd uitgestrekt. En waar moet je dan zijn, dan zegt Luther. Dan moet je bij hem zijn. Die een diepe benauwdheid is ondergedompeld. Weet je wat benauwd is? Dat je vecht voor elke ademtocht. Als je bij een sterfbed komt. En er is zuurstof. Er staat dus een bordje. Niet roken, open vuur verboden. Zuurstof. Dan weet je, hier ligt iemand die benauwd is. En soms merk je het als de zuurstofpomp op maximaal staat. En het vechten wordt voor iedere ademtocht. Wat is dat benauwd? Een zucht naar boven. En dat is dit. Ik ben benauwd en die heeft zich wijd uitgestrekt tot voorbij dit huis. Luther zegt, waarom dan toch bidden? Omdat er één is wiens benauwdheid zich wijd heeft uitgestrekt aan het kruis. Die zich liet spijkeren en nagelen. met uitgestrekte armen. Jezus Christus en die gekruisigd. Hij is in alle benauwdheid geweest. En niet voor zichzelf. De Messias moest uitgeroeid worden. In diepe, in uiterste benauwdheid gebracht worden. Dat is een vreselijke dood, de kruisdood. Als je lichaam vecht tegen de ontstekingen van al die wonden. Met hoge koorts en je zo benauwd bent. Dan heeft je benauwdheid zich wijd uitgestrekt. En daarom is het zo'n evangelie, dit gebed. Het wijst heen naar die vervulling in Jezus Christus alleen. En die gekruisigd. Die ons geworden is. Wonderlijk, hij wilde het worden. Hij is het. Voor een arme, verloren, schuldige, leugenachtige, benauwde zondaar in zichzelf. Die ons geworden is wijsheid van God. En dat elke dag weer wil leren. En rechtvaardigheid. Want hij zegt tegen de Vader, zie mij aan. En hij treedt nog tussen en zegt, dit is er een van mij. En de heiligmaking. Het onheilige maakt hij heilig. En het onwaardige geeft hij waardigheid. En hij toont zijn eigen waardigheid. Want hij wordt het. Hij is het en hij wordt het. Voor een verloren zondaar. En steeds meer, steeds nodiger. Steeds dierbaarder, steeds kostbaarder. En verlossing. En onze catechismus die jubelt het dan. Die zegt, tot een volkomen verlossing. En dat is waar David hier om bidt. De catechismus plaatst al in de hemel waar het avondmaalformulier eindigt. En hier is nog de strijd, de pelgrim, die van kracht tot kracht voortgaat. Tot een verlossing die ons geworden is. Verlossing. In God. Van God. Van God uit. Hij is altijd de eerste. Steeds weer. Dat maakt het wonder zo groot. Dat hij wil. En hij kan. En hij zal. Zelfs bij het naderen van de dood. Zijn Israël verlossing zenden. En dat maakt een leven dat uitziet. Naar het einde van de strijd. Hoe dichter ik nader bij het huis van mijn vader, hoe meer dat ik hijg naar het einde van de krijg. Om dan ook van dat hijgen, van die benauwdheid verlost te zijn. Wachten op de Heer. Dat is een wachten op God. Kunnen wachten. Dat is genade. Daar zit iets in van verwachten. Op die volkomen uitkomst. Die werkelijkheid is in de Heer Jezus. Maar die hier op aarde nog in de strijd laat. Kunnen wachten, dat is verwachten. Mijn ziel wacht immers stil tot God. Dat is op u, tot u gericht. Dan is het goed, goed tussen een mens en zijn schepper. Ik ben niet gewend om namen van mensen te noemen, maar ik moet het nu toch zeggen, geloof ik. Ik weet nog dat Karel van der Zwan, oud Scheveninger, in Vlaardingen terugkwam van de begrafenis van zijn lieve vrouw. En toen liet hij deze psalm zingen. Mijn ziel is immers stil tot God. Begrijp je? Kun je niet begrijpen. Behalve als die stilte, die vrede in je hart is. Als je zo uitziet naar dat heil dat nooit vergaat. Dat als een zegen neerdaalt. Dan is de tijd van benauwdheid maar voor even. Het is maar 10 dagen. Dan is de verdrukking voorbij. En dan verwacht ik u. En wat er dan nog onderweg komt. Heere, geef me dat kinderdeel. Niet te veel. Zodat ik me er niet door laat verstrikken. Niet te weinig. Zodat ik in mijn benauwdheid u, o Heere, vergeet. Mijn ziel, o Heere, verwacht u. Dat is hemel op aarde. Gemeente, wat kunnen we elkaar nog meer wensen dan dit gebed? Dan die oefening in steeds maar minder worden. Wat is een mens daar goed mee? Als je echt ziet wat je niet kunt en dat eerlijk en steeds meer voor God brengt. En dat zeggen we dan niet om elkaar moeilijkheden aan te praten. Maar om alles van de Heer en van Hem alleen te verwachten. Mijn ziel, Heer, is immers stil tot u. En als u dan behoedt, Heer, dan is het goed. Dan is er die bediening uit dat offerlam. Uit hem wiens werk volkomen is. En die ook afmaakt wat hij begonnen is. Hij laat het nooit los. Hij laat het nooit varen, het werk dat zijn hand begon. Maar hij zal het ook voltooien tot op de dag van zijn overwinning van zijn heerkracht. Als hij terugkomt, Jezus Christus en die gekruisigd. En hij zegt nu tegen de bruid, oefen je in wachten, in uitzien en verwachten. Oefen je in heil en zegen, opdat oprechtheid en vroomheid je behoeden elke dag. Amen. Heere, zegen uw woord, dat zo krachtig is tot zaligheid. Wat de mens op de knieën brengt. Wat de mens aan uw voeten brengt. En oefen ons daarin, voor het eerst of opnieuw. En dat leven bij uw troon. Waar een mens minder wordt, dat is goed. Waar een mens minder wordt in zichzelf voor uw aangezicht, dat is alles. Opdat Christus meer wordt, alles en volkomen is. Voor een arme bedelaar. Wil zo uw genade uitstrekken, Heer, uit uw volheid. Die genade verheerlijken. En ook leiden op de weg die nog tussen ligt. Omdat pelgrims elkaar tot steun en bemoediging mogen zijn. Mogen spreken en zingen over genade onverdiend en oneindig groot. Waarmee u uw hemel opent. En manna levend brood laat neerdalen ook tot onderweg. Behoed zo onderweg, opdat de reis niet te veel zij. Bescherm ook in de nieuwe week. Van dag tot dag. En bidden om verlossing. Van alle die in benauwdheid zijn. En breng in die ruimte. Onder een open hemel. In Christus Jezus uw Zoon alleen. Uit genade. Amen. Onze slotzanggemeente is uit Psalm 143. We zingen daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143. We zingen het 10e vers. Ontvang nu de zegen des Heren. Ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.